heb een nieuwe Bijbel en ik draai voorzichtig met mijn blaadjes. Heb je je Bijbel bij? Dat ga je echt nodig hebben, want we gaan met elkaar doorheen Romeinen 8 wandelen. Ik ga niet beginnen met Romeinen 8 te lezen nu, want dan is de tijd om en kan ik niet meer preken. Dat is een heel lang stuk eigenlijk. Maar we gaan wel verzen eruit halen en met elkaar kijken naar het werk, de persoon, de aard, de uitwerking van de Heilige Geest. Het leven van de geest van het leven, leven door de geest, dat is eigenlijk het thema waar het over gaat. Laten we maar met vers 1 beginnen, een bekend vers. Dus is er nu dan geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. En daar stopt de NBG. Als je een NBG hebt, dan is dat het einde van het vers. Maar heb je een Statenvertaling of een HSV, dan staat er nog achter, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Ja, dat heeft te maken met de brontekst die ze gebruiken voor de vertaling. En eigenlijk zegt de tekst, het in Christus zijn is gelijk aan niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Kijk, dat er geen verdoemenis is voor hen die in Christus Jezus zijn, dat is een gigantische schat van zekerheid die we ons als kinderen Gods mogen toe-eigenen. Maar de werkelijkheid daarvan is niet een logische werkelijkheid in ons hoofd, omdat we een Bijbeltekst aanvaarden. We moeten dat wel doen natuurlijk, aanvaarden. Maar de werkelijkheid heeft te maken met het werk van de Heilige Geest in ons, waardoor we niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En dat is een onmogelijke opdracht. Tenminste, als God ons aan ons lot zou overlaten, dan vraagt hij hier iets van ons waar we niet toe in staat zijn. Want van nature wandelen we naar het vlees. Daar hoef je geen enkele moeite voor te doen, dat komt vanzelf. En vaak zijn we ook bezig met ons in te spannen als christenen om dan maar naar de geest te wandelen. En misschien word je daar ook moe van. Of niet? Nou, sommigen herkennen dat, ja. Als je het herkent, dat komt dan omdat je niet naar de geest wandelt. Dat is gewoon zo. Omdat wij vaak in ons geestelijk leven de wet van God gebruiken om ze na te komen, dat willen we ook van harte, maar er zit vaak nog te veel vermogen in onze eigen ziel, waardoor we het zelf proberen en gefrustreerd raken. Vers 2 zegt, want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Nou, over welke wet gaat het hier? De wet van de geest van het leven. Ik zal eerst zeggen waar het niet over gaat. Het gaat niet over de 10 geboden die je moet navolgen. Het gaat niet over de regels en de normen en de waarden. Als je die probeert na te volgen, doet die wet zonde kennen. En de conclusie is, ik ellendig mens, wie kan mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Hoofdstuk 7. Nou, godezijdank door Jezus Christus. En hoe door Jezus Christus? Omdat er geen verdoemenis is in hem, als wij in hem zijn. Dat is 1. En ten tweede, omdat God in ons een werk doet, waardoor we niet meer afhankelijk zijn van de wet van het vlees. Als ik mijn Bijbel in de lucht gooi en hij valt naar beneden, waarom doet hij dat? Dat is de zwaartekracht, de wet van de zwaartekracht. Hoe kan ik voorkomen dat hij valt? Ja, niet gooien, ja. Vasthouden. Ja, vasthouden. Want die zwaartekracht die werkt wel, maar er is een andere kracht die krachtiger is dan de zwaartekracht, waardoor die niet valt. Nou, over dat soort wet gaat het in vers 2. Het is niet de wet van de regels en de geboden, het is de wetmatigheid van hoe de natuurlijke mens zonder God vanzelf valt, in het vlees wandelt, en hoe hij die in Christus is, van nature, vanuit zijn identiteit in Christus, door de geest leert wandelen. Niet uit eigen vermogen om tot God op te klimmen, maar omdat de kracht die Christus uit de dood heeft opgewekt, gezeten heeft aan de rechterhand van de Vader, boven alle overheid en macht, gegeven is aan de gemeente, waar Christus zijn geest geeft, zodat we niet als wezen achterblijven, maar werkelijk kinderen God zijn, die in de intimiteit met hem het leven kunnen leven wat wij uit onszelf niet kunnen leven. En dat betekent dus dat het leven door de geest heeft te maken met die persoonlijke, intieme omgang met Christus, hem te kennen, in zijn woord hem te ontmoeten, de zwakheid van je eigen bestaan te zien en te zeggen, Heer, ik kan dit leven niet leven, ik moet zelfs niet proberen om het te doen, help. En dan komt er iets als de wet van de geest van het leven. Want, vers 3, wat voor de wet onmogelijk was, namelijk dat wij door de wet te doen kunnen opklimmen tot God, krachteloos als zij was door het vlees, we zijn niet in staat om die wet te houden, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden, in een gedaante gelijk aan het zondige vlees, en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees. Met andere woorden, wat wij niet konden, dat heeft de Heer Jezus gedaan. Hij heeft de schuld op zich genomen. Hij heeft het leven geleefd. Zodat we, als we met hem vervuld zijn, zelf niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat is het einde van vers 4. Ik moet er even snel overheen gaan, want eigenlijk zijn dat boeiende stukken om even langer bij stil te staan. Maar de basisgedachte is, er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Het kenmerk van die mensen is niet dat ze het zondaarsgebed hebben gebeden, of dat ze de geloofsbelijdenis opzeggen, of dat ze die zelfs ondertekenen en geloven. Het kenmerk van die mensen is dat ze Christus zo kennen, dat de geest van Christus in hun woont en werkt, wat hun in staat stelt om als Christus te leven. Nou, dat is een groeiproces, maar het moet wel groeien. En hoofdstuk 8 van Romeinen geeft eigenlijk sleutels om die geest van het leven in je eigen leven te zien werken. Wie zal de berg van de Heere beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Psalm 24 is dat. Het antwoord is, wie rein is van handen en zuiver van hart. Wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is en niet bedrieglijk zweert. Ja, onze handen zijn niet zuiver. En ons hart is niet rein. En de ziel die zondigt moet sterven. Maar Gods weg is dat hij in Christus gedaan heeft wat wij niet konden. Hij is gestorven. Hij is gerechtvaardigd waardoor de eis van de wet is vervuld. Hij leefde het zondeloze leven. Hij overwon de zonde in het vlees. Wij zijn met hem gekruisigd en opgestaan. Nou, dat moet ons denken beginnen vasthouden. Een stukje van vers 6 en 7 gaat over dat denken. Het denken van het vlees is de dood. Ja, dat is het denken van de goddeloze. Degene die denkt, ik leef mijn eigen leven wel, los van God. Het einde daarvan is de dood. Produceert geen leven. Maar het denken van de geest is leven en vrede. Wordt hervormd door Romeinen 12, 1, 2, de vernieuwing van u. Ja, de NBG zegt denken. De HSV, Statenvertaling, gebruikt woorden als gezindheid, mentaliteit, de manier waarop je hartsgesteldheid naar de werkelijkheid kijkt, door de ogen van de Geest van God als het ware. Leven door de Geest en het denken van de Geest, dus weer niet opnieuw alleen maar logica, de waarheid van het woord, die moet je wel hebben, maar dat moet levend gemaakt worden doordat je in een intieme omgang met Christus, omdat je in hem bent, van hem leven ontvangt om te zien wat je anders niet zou zien. Ik hoop dat het je heel vaak is overkomen, dat je stukken in de Bijbel leest, wat je misschien al tientallen keren hebt gelezen, en je wist dat het er stond, en plots, ping, het licht gaat aan. Nou, dat is het denken van de Geest. De Geest maakt iets wakker, waardoor je met geestelijke ogen ziet wat je uit eigen vermogen niet had kunnen ontdekken. Er wordt een geheimenis geopenbaard. Verlicht de ogen van het hart om te onderscheiden waar het op aankomt. Dat is wat we nodig hebben om door de Geest te kunnen wandelen. En dat willen we ook, hè? Want het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Nou, we zijn kinderen van hem, we hebben hem lief, we zoeken hem. En het denken van de Geest is... Ik ben even mijn tekst kwijt. Waar stond die vijandschap ook weer?
Vijandschap
7. 7. Ja, dat kan zich niet onderwerpen. Hè? Maar het denken van de Geest onderwerpt zich aan God. Hè? Althans, indien de Geest van God in u woont. Als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet in hem. Daar heb je wel het kenmerk. Hoe weet je eigenlijk dat je wedergeboren bent? En het antwoord is... Als je de Geest hebt, ja. Het antwoord is niet, ik heb ooit een beslissing voor de Heer Jezus gemaakt. Ja, die moet je wel maken. Laat daar geen onduidelijkheid over zijn. Maar de vraag is, heb je gezien met geestelijke ogen wat dat betekent? Want die beslissing betekent dat je je afkeert van de zonde en de onreinheid van het goddeloze leven... Dat je je verlorenheid beseft, ik ellendig mens, en alle redding verwacht van hem die voor jou gestorven is aan het kruis. Dat is iets anders dan, ik ben tot de Heer gekomen, omdat ik dacht, er zitten wel goede dingen in het christendom. Of omdat je dacht, ik zat in nood, ik had een emotioneel probleem, ik was depressief, ik was bang, maar hij geeft mij vrede. Dat doet hij wel, maar dat is niet de kern van de zaak. De kern van de zaak is van vlees naar leven, van duisternis naar licht, van ijdelheid in het denken naar het zien van de dingen van de Geest. Even naar vers 12. Wel nu, broeders, we zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Hij spreekt tot wie? Broeders. Wij... zitten niet meer onder die wetmatigheid dat we niet anders meer kunnen dan zondigen. We zijn niet meer verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Dat is een wetmatigheid. Dat kan je niet aan ontkomen. Wie leeft er naar het vlees? Nou, niet de broeders en niet de zusters. Ja, dat kenmerk van broeder en zuster is dat je naar de Geest wandelt, hè? Als u echter door de Geest de daden van het lichaam doet, zult u leven. Vraag. Wie moet de daden van het lichaam doden? Wat zegt de tekst? De Geest. Wat zegt de tekst? Wat staat er in de tekst? U door de Geest. Ja, dat staat er in de tekst. U moet de werking van het lichaam doden... door de Geest. Wie doet het dan? Ja, u door de Geest. Het is de Geest in jou en jij accordeert met hart en ziel aan datgene wat de Geest wil doen. Ja. Filippenzen 2 geeft iets gelijkaardigs aan dit verhaal. God is het die het willen en het werken in je werkt. En tegelijkertijd staat er dat wij moeten onze behoudenis bewerken met vrezen en beven. Wie doet het dan? Ja, wij doen het. Waarom doen wij het? Wij kunnen het ook doen. Waarom? Omdat God het doet. Ja? Dus het leven door de geest heeft te maken met het jezelf beschikbaar stellen in afhankelijkheid van je onvermogen, wetende dat je vanuit jezelf door het vlees zal leven en vanuit de intimiteit met hem die je gekocht en betaald heeft, die jou in je recht heeft gesteld tegenover God, hulp ontvangt voor een onmogelijke menselijke opdracht, maar voor een heerlijke goddelijke opdracht. Dat hij in jou doet wat jij zelf niet kan. Jij door de geest. Dus je gaat niet op je stoel zitten en wachten tot de Heilige Geest iets doet. Dan moet je heel lang wachten. Meestal toch. Je gaat niet zeggen, vandaag ga ik geestelijk leven. Dat is een goed voornemen, maar het hart waarmee je dat zegt, gaat waarschijnlijk gefrustreerd raken. Het is eigenlijk het hart dat zegt, Heer, ik kan niet geestelijk leven. Mijn hart is onzuiver, mijn handen zijn niet rein. Maar in Christus, help. En je wandelt als een kind, dat lied wat we gezongen hebben daarnet, met de houding van een kind dat het niet kan, maar een papa heeft, wiens hand het vast mag houden, en de zekerheid dat die papa zegt, kom, ik zal je leren hoe je moet wandelen. Door mijn geest. Vers 14 en 15. Immers zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Zoveel door de geest geleid worden, die zijn kinderen van God. Hoe weet je dat je een kind van God bent? Als je door de geest wordt geleid. Nu, die leiding heeft, moet ik dat zeggen, vlees en bloed, body, inhoud. Het heeft iets te maken met het kindschap dat verzekerd is door de Heilige Geest, waardoor je als kind van God een erfgoed hebt ontvangen. En het is goed om even over dat erfgoed na te denken. De garanties die de Heilige Geest ons geeft, zijn niet zozeer alleen maar een vage mystieke aanwezigheid wanneer we in moeilijkheden zitten om troost te ontvangen. Het zijn de garanties dat wij kunnen leven door de Geest naar heiliging toe. En dat wat dat betreft de Vader ons alles heeft gegeven wat het leven en godsvrucht strekt. Een erfgoed. Nou, als je over erfgoed nadenkt in het Oude Testament, dan is erfgoed een heel belangrijke zaak. In onze tijd is dat ook wel belangrijk. Hè? Als je iets erft van je ouders, wanneer ze zijn overleden, dan heb je centen of een huis. En wat doe je daar dan mee? Ja, op reis gaan of verkopen of in gaan wonen. Maar we zijn eigenlijk niet zo honkvast aan dat erfgoed. We kunnen het zo achterlaten. En er iets anders mee doen. Nou, niet zo in de schrift. Het erfgoed was datgene wat de mensen die voor jou leefden hadden opgebouwd. In de familiegeneraties. En jij kwam daarin binnen. Niet als iets wat je erfde om ermee te doen wat je wou. Maar als iets om te ontvangen waar je van kon leven. Het is de garantie om te overleven. Op een zodanige manier dat je het bewaart voor de generatie die na je komt. Je gaat het niet verkopen. Dat is ook de reden waarom Naboth zijn wijngaard niet aan Achab gaf. Want die familiegeneratie zat daarin. Dat was de garantie van overleven van veel generaties voor en hopelijk ook de generaties die er achteraan zullen komen. Het is oorsprong, voedingsbodem van leven. Zonder erfdeel geen leven. Het erfdeel was dus een heilig gebruikeling. Geen persoonlijk eigendom om daar iets mee te doen. De jongste zoon, die we vaak de verloren zoon noemen, die zegt eigenlijk, dat erfdeel is van mij. Ik doe daarmee wat ik wil. Dag pa. En hij verkwanselt wat hij heeft. En de oudste zoon, die zit midden in zijn erfgoed en hij snapt er niks van. Hij zeurt om een bokje, terwijl de vader zegt, zoon, al het mijne is het uwe. En zo kunnen wij ook in het kindschap zitten. Dat we zeuren om een bokje waarvan we denken, dat zou de Heer mij toch moeten geven. Wat het ook is en hoe belangrijk het ook zou kunnen zijn. Of dat we zomaar doorheen het christelijk leven wandelen en we verkwanselen de tijd en de mogelijkheden. En het feit dat de Heilige Geest in ons woont, leidt tot zijn verdriet in plaats van tot de verheerlijking van de Heer Jezus. Zie je, zo'n erfgoed ontvang je niet door je eigen inspanning. Het is door de Vader gegeven. In overvloed. En wij beschikken dus over een rijkdom waarop werkelijk gerekend kan worden. Het leven kan elk moment veranderen. Een vriend die je in de steek laat, een ziekte, corona, oorlog, energiecrisis, je spaargeld wat niks meer waard is. Iemand waarvan je dacht, die kan ik vertrouwen, blijkt toch niet te vertrouwen. En je kunt denken, ja, maar dit is te veel, dit kan ik niet aan. Dat is het denken van het vlees, van de oude mens, van degene die geen vertrouwen heeft in hoe God werkt en wat God doet, of dat nog niet voldoende heeft leren kennen. En eigenlijk moeten we zeggen, Heer, ik wil die verbinding met u door uw geest, zodat ik snap wie u bent, wat u doet, hoe u doorheen de verbrokenheid werkt, en mij leert in plaats van op mens of dier of ding, iets in de schepping, te vertrouwen, uit te gaan van de voorziening die u geeft. Er is een erfgoed. Alles wat tot leven en Godsvrucht strekt. En het is de geest van God die die dingen in ons bevestigt en openbaart. Zie je, het kindschap God is niet alleen, ik ben een kind van God geworden. Blij, blij, mijn hart is altijd blij. Dat kindschap heeft uitwerking in hoe je naar de werkelijkheid van een kapotte leven kijkt. En hoe je binnengeleid wordt in de erfenis die God voor jou heeft weggelegd. Dat zijn al zijn beloften, dat is de heerlijkheid van zijn karakter, dat is een hoopvolle toekomst, dat is ook nu alles wat tot leven en Godsvrucht strekt. Zodat je als kind van God, als je daar binnenkomt in zijn schatkamer, en de Heer zegt, voilà, alles om van te leven. Niet uit eigen vermogen, maar door wat hij geeft. En zo komt Paulus in Romeinen 8, vanaf vers 16, naar een overtuiging. Want ik ben ervan overtuigd. Waar komt die overtuiging vandaan? Uit zijn kindschap. Uit het werk van de geest. Geen verdoemenis. Een ander principe van leven, namelijk het leven door de geest. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Paulus zegt dat krachtig, hè? Vers 18. Ik ben ervan overtuigd. En even vers 28 erbij. En wij weten dat. Krachtiger kan je het niet zeggen. Een stellig weten dat diepe fundamenten heeft geslagen. Namelijk in het soeverein handelen van God dat dit mogelijk maakt. Hij heeft je de geest van de aanneming tot kind gegeven door wie je roept Abba Vader. De schatkamer gaat open en je zegt, ik weet. Je ziet met verlichte ogen van het hart, wat je misschien wel wist met je verstand, maar nu raakt het de diepte van je ziel. Ik weet dat de tegenwoordige tijd met zijn lijden niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Nou, er is nogal wat lijden in de tegenwoordige tijd. Je kan je eigen lijstje maken. En daar heb je niet achter gezocht en heb je niet voor gekozen. Vers 19. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Ja, dat is het moment dat al die ellende voorbij is. Als dat kindschap helemaal op de kaart staat. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. Wie is hem? Satan? Adam? Ja, het is niet Adam. Het is niet de Satan. Die hebben daar gewoon geen zeggenschap over. Het is God die de schepping aan de vruchteloosheid onderwerpt als gevolg van, ja, Adam heeft gezondigd en Satan heeft verleid. Maar dat is zijn soeverein handelen. Hij is een God die zijn oordeel rechtvaardig over de schepping legt. De dag dat je daarvan eet, zult gij sterven. Maar in het feit dat God dat doet, dat die vruchteloosheid ook ons leven raakt, ligt ook hoop. Daar kom ik zo op terug. Op dit moment zinloosheid, vruchteloosheid. En Paulus noemt in hoofdstuk 8 een paar van die dingen. Hè. Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, het zwaard, dood, leven, engelen, overheden, krachten, tegenwoordige, toekomstige dingen, hoogte, diepte, enig ander schepsel. Ja. Omdat de vertalers, in dit geval de Statenvertaling, waarvan de herziene Statenvertaling eigenlijk een herwerkte kopie is, met beter Nederlands, tegenwoordig Nederlands. De vertalers van toen hebben daar een kleine letter voor gezet. Als je in de NBG kijkt, staat er een hoofdletter. De meeste recente vertalingen zetten allemaal een hoofdletter. Ja. Dus als ik vraag, wie is hem? En ik krijg drie antwoorden. Dan moeten we niet verrast over zijn. Doorheen de hele geschiedenis hebben mensen nagedacht, hoe kan dat eigenlijk? Hoe kan hem God zijn? Nou, ik denk dat het antwoord ligt in de hoop die daaraan wordt verbonden. Even kijken. Vers 21 is dat, hè? Hem, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. En hoe is dat gebeurd? In de hoop dat de schepping zelf zal bevrijd worden. Nou, de onderwerping aan de zinloosheid gebeurt in de hoop. Dat kan geen mens en dat kan geen duivel. De enige die hoop kan doen terwijl er onderwerping is aan vruchteloosheid, dat is God zelf. En dat is hoe hij werkt. Hij werkt zijn heerlijkheid in ons in de vruchteloosheid. Of ondanks de vruchteloosheid, of doorheen de vruchteloosheid, of hij gebruikt alle dingen, alle miserie van je leven, al de moeite waar je mee rondloopt, alle rugzakken met zware stenen, alle ziekte, alle moeilijke relaties, alle wanhoop, alles in de vruchteloze schepping gebruikt hij te goede voor wie hem liefhebben. Met andere woorden, die als een kind zijn hand vasthoudt en met hem wandelt en hem zoekt en door de geest het leven leeft. De geest die ons onderpand is, de bevestiging van ons kindschap en ons binnenleidt in de troonzaal van God om de schatkamer van God open te doen en te zeggen, Heer, wat hebt u geweldig in alles voorzien. Zelfs te midden van deze vruchteloosheid bent u bezig om wat mensen ten kwade gebruiken, ten goede te keren. Voorbeeld. Jozef wordt door zijn broers de put verkocht. Egypte. En wanneer zij denken, nu hebben we het zitten, nu krijgen wij het oordeel op ons dak, zegt Jozef, nee. God heeft mij vooruitgezonden. Wat jullie dachten ten kwade, dat heeft hij ten goede. Dat is toch een vreemde redenering? Of Paulus in de gevangenis? Ik ben een gevangene van? Ja, niet van Nero, niet van de Romeinen, niet van... Ik ben een gevangene van Christus. Hij zag eigenlijk dat al die ellendige dingen in zijn leven, en er zijn er wel wat gepasseerd, iets waren waardoor de Heere zijn vaderschap over hem openbaarde en hem in staat stelde om in die vruchteloosheid het licht van Christus te laten schijnen. En misschien nog veel meer dan dat, om het licht van Christus in zijn eigen hart te laten schijnen, zodat hij niet meer op mensen of op zichzelf zou vertrouwen, maar op God die redt uit alle nood. Dat is fantastisch. Want dat betekent, wat er mij ook overkomt, ik kan eigenlijk naar Romeinen 8, en ik kan met Paulus zeggen, wat er ook gebeurt, God is bezig met in mij het goede tot stand te brengen. Wat is het goede? God doet alles meewerken ten goede. Wat is het goede? Dat is zo van, het is moeilijk, maar de Heer zal dat gebruiken. Schouderklopje. God ten goede. Staat erbij wat het ten goede is, hè? Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepene zijn, want hen die hij tevoren gekend heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om, en dan komt het, aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Dat is het goede. Dat is ook het enige wat je uit het leven meeneemt naar de eeuwigheid. Al de rest moet je achterlaten. Wat voor zegeningen op aarde je ook zou ontvangen, los van de verandering naar het beeld van Christus, al die zegeningen laat je hierachter. God gebruikt de misère van je leven om Christus in jou te vervolmaken. Mag ik het zo zeggen? Nou, Christus is al volmaakt natuurlijk, maar het gaat om... Jij groeit van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is het wandelen door de geest. Dat betekent niet dat je nu vandaag plotseling voor de volle 100% heilig en onberispelijk leeft, maar het betekent dat je, als je de zonde tegenkomt, dat de Heilige Geest in jou een werk doet dat zegt... En dat je schuldbewustzijn en schaamte erkent. En op je knieën gaat. En je zonde belijdt. Rechterlijk ben je vergeven. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Maar als je zondigt, besmet je de relatie tussen jou en je vader. En dan heb je vaderlijke vergeving nodig. Dat is het voorrecht van het kind. Kan naar zijn vader toe rennen en zeggen... Papa, vergeef mij. Dat is een ander soort vergeving dan de zondaar die moet knielen aan het kruis. Ja, die wordt ook vergeven. Maar hij staat aan het kruis voor een rechtvaardig vader met een oordeel. Voor ons geen oordeel meer. Maar die relatie moet wel hersteld worden. En door het lijden neemt God eigenlijk de steunpunten uit je leven weg. Waar leun je op? Wat maakt jou nog krachtig in dit leven? Je gezondheid, je carrière, je bankrekening, een goede vriendin of vriend, een gelukkig huwelijk, kinderen die altijd doen wat ik zeg. Ja, we weten dat is het niet. Maar ik zal je deze garantie geven. De Heere zal het allemaal van je wegnemen. Tot op de dag dat je op je sterfbed ligt en er maar één vraag over blijft. Wie is de Heer Jezus voor jou? En dus gebruikt God de moeilijkheden van je leven om je te bepalen bij je onvermogen. De strijd wordt niet gewonnen door het opgetuigde paard en het zwaard in de hand. De strijd wordt gewonnen en is van de Heere. Nou, je moet je paard optuigen en je moet ook je zwaard hebben als je ten oorlog trekt. Maar de overwinning is van de Heere. En soms hebben we van die zwaarden en paarden die heel goed functioneren. Job had er zo eentje. In de tegenwoordigheid van God. En de Heere geeft hem een opdracht om naar Nineveh te gaan. Maar Job had centen. En Job kocht zich een ticket. Jona had centen en hij kocht zich een ticket naar een paradijselijk eiland. Nee, Tarsus, was dat een eiland? Dat is geen eiland. Hij kocht zich een ticket naar een paradijselijke omgeving en hij dacht, ik kan het hier zelf wel redden. Nou, hij is zijn ticket kwijtgeraakt onderweg. Hè? Nou, en dat doet God met ons. Hij neemt onze tickets af. Hij neemt onze centen af. Hij neemt onze gezondheid af. Dat is de logische gang van zaken in de vruchteloze schepping, dat al die dingen teloor gaan. Maar God gebruikt die dingen uiteindelijk niet om ons in de vervloeking vast te houden, maar om ondanks de vervloeking de deur te openen naar de heerlijkheid die ons redt uit het leven dat zichzelf kan redden. Wat doet de Heilige Geest in dat proces? Je op Christus wijzen en het vermogen geven om in de zwakheid en te leven en je afhankelijkheid te beleiden en de sleutels te vinden om niet uit eigen vermogen ten oorlog te trekken, maar door wat God in je leven doet. Wij weten dat heel de schepping, vers 22, gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf. Blij, blij, mijn hart is altijd blij. Nou, in dit geval niet, want hier gaat het over zuchten en barensnood. Niet alleen de schepping, maar ook wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben. Dat je de Heilige Geest hebt ontvangen, wordt niet bewezen doordat je niet meer zucht. Ik denk dat als het goed is, je nog veel meer zucht dan tevoren. Want je loopt meer tegen je beperkingen aan, je loopt meer tegen je zonden aan. Je beseft dat er een ander leven is waartoe je bent geroepen, wat nu nog niet is. En dit is moeilijk. Wij zuchten in onszelf. En hoe lang gaat dat nog duren? In de verwachting van de aanneming tot kinderen. Ik dacht dat we al kinderen waren, toch? Hoe kunnen we dan nog aangenomen worden? Nou, het gaat erom dat wij zijn inderdaad kinderen Gods, maar de openbaring daarvan, de compleetheid daarvan, de volheid daarvan, die moet nog komen. Wanneer? Bij de verlossing van je lichaam. Wat is er mis met je lichaam? Ja, het zit in de kapotte, verloren, zondige wereld. En jij zit er ook in dat lichaam. En als je daarvan bevrijd wordt, pas dan wordt dat kindschap van God compleet openbaar. Daar verlang je naar. En ondertussen is het ja, wel wat zuchten. Maar er is een hoop waarin we zalig zijn geworden, zegt vers 24. Een hoop van dingen die we nog niet zien, maar eigenlijk met geestelijke ogen toch wel al weten en zien. We hopen met volharding. Vers 26, en evenzo komt de geest onze zwakheden ter hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dus de schepping zucht, jij zucht, en wie zucht er nog? De geest. Je bent echt niet alleen met je zuchten. Zelfs de geest zucht met jou. Dan vraag je natuurlijk, wat voor zuchten is dat? Hè? Ach, wat is het leven moeilijk. Dit kan ik niet aan. Dit is het einde. Er is geen hoop. Dat is niet het zuchten waar het over gaat. Het zuchten van de geest is een verzuchten, verwachten, verlangen, uitzien naar. Je zit in het midden van de ellende en je wordt geraakt door de pijn en het verdriet wat dat met zich meebrengt. Maar je hebt een zuchtend verlangen naar datgene wat God gaat doen. Jij hebt dat voor jezelf, maar de geest heeft dat ook voor jou. En hij doet dat met onuitsprekelijke verzuchtingen. Weet je, soms weet je niet wat je moet bidden naar behoren. Wat is wijsheid? Wat wil God met deze situatie? Ik ben een kind van God, maar wat betekent dat nu? Je weet niet wat je moet bidden naar behoren. Wie bidt er dan voor jou? De geest zelf pleit voor jou. Met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dus hij bidt nog harder dan jij bidt. Met woorden die jij zelfs niet kan uitspreken. En hij die de harten doorzoekt, wie is dat? Dat is God, de Vader. Weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. De geest bidt voor jou dingen die jij nodig hebt. En de Vader kent je hart in die dingen. Maar de geest ook. Arglistig is het hart boven alles. Wie kan het kennen? Antwoord. Ik, de Heere. Je weet zelfs niet wat er in je eigen hart leeft. Hoe zou je dan weten waar je moet voor bidden? Nou, wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons. Met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij doet dat in de verbinding met wat ons hart nodig heeft. En wat de Vader van ons hart weet. En dat is meer dan we er zelf van beseffen. En hij pleit en bidt naar de wil van God voor de heiligen. Dus, jij zucht en bidt. De geest zucht en bidt. De Heer Jezus, wat doet hij? Hij pleit. De Vader, wat doet hij? Hij hoort en verhoort. Want over dat gebed, wat is het kenmerk van dat gebed? Het is een gebed naar de wil van God. Wat gebeurt er met een gebed naar de wil van God? Dat wordt altijd verhoord. Ja, je kan bij jezelf wel eens afvragen, waarom wordt mijn gebed niet verhoord? Ja, dat is een hele complexe vraag, tenminste om die te beantwoorden. Maar wat zeker is, dat een gebed naar de wil van God wordt altijd verhoord. Dus de Heilige Geest kent jouw hart perfect. Hij bidt een gebed dat perfect aansluit bij de nood van je hart. Hij brengt het bij de Vader. De Vader erkent het gebed als iets naar zijn wil en hij verhoort in jou het gebed van de Geest, wat jij misschien zelfs niet eens kan uitspreken. De uitkomst is gegarandeerd. Je kindschap is bezegeld niet alleen door de tegenwoordigheid van de Geest in je hart, maar door de uitwerking van zijn leven in alles wat je nodig hebt. En dan staat die heerlijke opeenvolging van, hoe noemt dat wel eens, de gouden ketting. Hè? We weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen mee kunnen goeden, en dan die overeenkomstig zijn voorneming geroepene zijn, die hij tevoren gekend heeft hij bestemd om gelijkvormig te zijn aan het beeld van zijn zoon. Die hij tevoren bestemd heeft hij geroepen. Die hij geroepen heeft hij gerechtvaardigd. Die hij gerechtvaardigd heeft hij ook verheerlijkt. Dit is het diepe fundament van de soevereiniteit van God. Je kan, wat je eigen besef betreft, in de moeite van je leven het spoorbijster zijn, maar voor hen die hem lief hebben en met deze ogen naar hem kijken, is er een vaste grond, een diepe wortel, een onwrikbaar huis in de hemel. Een belofte die niet ongedaan gemaakt zal worden. God is een werk begonnen en hij werkt het in je uit en hij werkt het ook af. Nou, dat betekent niet dat er geen ups en downs kunnen zijn, maar dat betekent wel dat de garantie van het kindschap, namelijk de geest die zijn leven in jou heeft gelegd, waarmee je bent verzegeld, dat dat leven in jou verder wordt uitgewerkt. Niet als een soort goedkoop ticket naar de hemel van ik heb de Heer Jezus aanvaard, ik heb de Heilige Geest klaar, ik kom in de hemel. Maar als iets wat dagelijks wordt bewezen, doordat je in de intimiteit met de God die je lief hebt, gevormd wordt naar het beeld van zijn Zoon, doordat zijn geest in jou werkt. En de nieuwe mens dus meer en meer zichtbaar wordt. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Vers 31 zeker, hè? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Nou, het antwoord is... Nou, niks is dan tegen ons, maar ik vind dat er een heleboel dingen tegen ons zijn. Paulus noemt die ook allemaal, die dingen die tegen ons zijn. Hij begint met vers 23. Beschuldigingen. Die zijn toch tegen ons? Wat is de oplossing? We hebben een advocaat, iemand die voor ons pleit. Dus het wordt gebruikt tegen ons, maar het heeft geen effect. Er is een garantie van iemand die zijn leven voor ons heeft gegeven, waardoor de schuld is weggedaan. Een tweede reeks van dingen die wordt genoemd. Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard. Zijn allemaal dingen, ellendige dingen in dit leven op aarde. Zal dat ons verhinderen, tegen ons zijn, zwaarder wegen dan het werk van de Heere in ons? En het antwoord is nee. En de derde reeks van dingen die worden genoemd? Dood, leven, engelen, overheden, krachten, tegenwoordige, toekomstige dingen, hoogte, diepte, enig schepsel. Allemaal dingen waar we geen controle over hebben. En die zelfs het bewustzijn in de fysieke, zichtbare wereld ver overstijgen. Kan daar dan iets zijn wat tegen ons is? Als Christus gezeten is boven alle overheid en macht en zijn geest heeft gegeven als trooster, als raadgever, als counselor, als hulpverlener, als coach, als degene die erbij is om ons te leiden, dan kunnen al die dingen er wel zijn, maar niet de overwinningen wegnemen. Wat is de overwinning? Hoe zijn we dan meer dan overwinnaars? Wat kan er meer zijn dan overwinning? Dat hij ons gekocht heeft. Dat hij alles volbracht heeft. Nee. Een andere poging. Drie. Twee. Ja. Dat hij ons lief heeft. Dat is meer dan de overwinning. Stel dat de Heer zegt, oké, jullie hebben gezondigd, maar ik vergeef jullie. Jullie krijgen ook een nieuw lichaam, je krijgt ook een hemel waar je in mag wonen. Maar trek verder je plan. Geen relatie, geen kindschap, geen eenheid met zijn geest. Dat zou een ellendige overwinning zijn. De overwinning is behaald aan het kruis en dat nu correct, hè? Hij heeft ons gekocht en betaald. Dus het eerste antwoord wat ik kreeg was niet om ter zake. Maar de kern van de zaak is dat de overwinning is dat hij ons lief heeft. En dat hij ons lief heeft in deze ellendige wereld waar de vruchteloosheid heerst. Dat hij ons lief heeft doordat zijn geest in onze harten een werk aan het doen is dat dieper gaat dan wij zelf beseffen. Dat hij ons lief heeft doordat er geen schuld meer is die voldaan moet worden. Dat er niets in het leven kan tegenhouden van Christus te kennen en naar zijn beeld gevormd te worden. Alle dingen werken mee ten goede. En dat er niks op de aarde of in de hemelen of waar dan ook aan machten of krachten of leven of dood of mogelijkheden is, wat ons kan belemmeren om met de Heere te wandelen. Dat is de belofte van Romeinen 8. Dat niets ons zal scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Wat doet de Heilige Geest? Eigenlijk elke dag steeds weer opnieuw die waarheid in ons bevestigen en ons te helpen daarin te wandelen. Niet vanuit een verplichting om de wet na te leven, maar vanuit een hartsrelatie met Hem, Hem lief te hebben, erkennen. Wie mij lief heeft zal mijn woord bewaren. Dan komen de Vader en de Zoon bij ons wonen. En in die ontmoeting waarin Hij bij ons is en met ons is en in ons woont, ontstaat inzicht, nieuw leven, verlangen en de mogelijkheid om te groeien van heerlijkheid tot heerlijkheid. Amen. Laat ons bidden. Heer, er is zoveel lijden en ellende in de wereld, maar ook in ons eigen leven. We weten niet wat de dag van morgen brengt, maar we weten wel wie u bent. Goed en trouw. Waarachtig in al uw beloften en alvermogend om ook te doen wat u belooft. We danken u voor de Heilige Geest die in onze harten is uitgestort. Zo zeker als Christus toen wij nog zondaren waren, voor goddelozen is gestorven. En we bidden, Heere, open onze ogen voor het werk van uw Geest. Dat we daarin zoeken wat werkelijk van belang is, namelijk het leven door de Geest en niet voldoen aan de werken van het vlees. Dat we mogen zien wat het betekent om kind van u te zijn en de rijkdom te ontvangen die in u is en van u is en aan ons is toevertrouwd. Dank u dat u meebidt, meepleit, verhoorder bent. En ik wil u bidden, Heer, voor ieder die hier zit. U kent alle harten, u kent ook alle moeite. En ik wil u bidden dat u wilt binnenkomen met uw troost en met uw tegenwoordigheid op zo'n wijze dat u uw heerlijkheid openbaart. We hebben met elkaar gezongen deze morgen, toon mij uw glorie. En we belijden, de glorie zit niet in genezingen en in rijkdom en in een gemakkelijk leven. De glorie zit in uzelf, in uw liefde, in uw heiligheid, in uw reinheid, die u in ons bewerkt. Zo leer ons als kinderen aan uw hand te wandelen. En open uw woord voor ons elke dag, om te onderscheiden wat u tot onze harten hebt te zeggen. En alle beloften die we zo heerlijk met elkaar mochten doornemen deze morgen ook de werkelijkheid van ons leven te laten worden. U bent goed en trouw. Niemand is als u. We vertrouwen u. Help ons om u te vertrouwen. Amen.